Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we hier en thuis de bedezang voor de predikatie. O God, die onze Vader zijt, die te allen tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wil betonen, wanneer men in uw naam vergaart, uw woord verklaart, zie ons nu saam daartoe bereid. Uw geest kom bij ons wonen. Ontsluit des dienaars hart en mond, wil hem en ons verlichten, opdat hij uit uw helverbond zichzelf en ons moog stichten, en wij op uw leer gegrond ons leven daarnaar richten. We zingen de bedezang voor de predikatie. Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen, Johannes 16, de eerste 15 versen. We noemden u Johannes 16, de eerste 15 versen, nog stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren, en aansluiting daarop zingen we uit de 10 geboden, het 9e vers, och, of wij al uw gewoon volbrachten.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Johannes 16, van 1 tot en met 15. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden en diensten doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen.
We zingen uit Psalm 118, het 12e vers. Psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen, die ons blijdschap geeft. Och Heer, geef thans uw zegeningen, och Heer, geef hel op deze dag. Och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. 118 vers 12. Aandacht besteden aan zondag 20 van de Heidelberg Catechismus, vraag en antwoord 53. We lezen daar als volgt: wat gelooft gij van de Heilige Geest? Het antwoord eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En ten andere dat hij ook mij gegeven is, omdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Het gaat in deze zondag over de Heilige Geest. En drie aandachtspunten. Ten eerste zijn goddelijk bestaan. Ten tweede zijn heerlijk werk. En ten derde zijn troostvol blijven. Ten eerste zijn goddelijk bestaan. Het is opvallend hoe onbevangen en tegelijkertijd heel sober de catechismus vanuit het open woord van God over de Heilige Geest spreekt. De kinderen kunnen de woorden van het antwoord op vraag 53 wel tellen. Maar als we deze paar woorden over de Heilige Geest werkelijk belijden en waarachtig geloven, dan hebben we er heel veel van ontdekt. We stellen vandaag de vraag: hoe kijkt u nu aan tegen de persoon en het werk van de Heilige Geest? Jongeren, ik wil jullie niet onderschatten, maar misschien is het in je jonge leven heel moeilijk om op die vraag antwoord te geven. De Heilige Geest, wat moet ik daar nu mee? We mogen wel dankbaar zijn dat we in de catechismus zo'n geweldige handreiking gekregen hebben. We moeten wel van erg goede huizen komen om het korter, duidelijker en helderder te verwoorden dan het onderwijs dat vanuit zondag 20 tot ons komt. Wat geloven we van de Heilige Geest? Heel nadrukkelijk moeten we een streepje zetten onder dat woordje geloven. Juist in deze tijd. Mensen spreken nogal eens van wat voel je ervan, wat ervaar je ervan. Binnen de ervaringstheologie en de zogenaamde oecumene van het hart, en noemt u maar op, gaat het vooral om het gevoelsmatige. Wat bespeur jij van de Heilige Geest? Maar onze belijdenis zegt, in aansluiting op wat we zojuist gehoord hebben, nee, ik geloof in de Heilige Geest. Spreekt het woordje ervaring dan niet meer aan dan het woord geloof? Dat kan heel goed waar zijn, maar het gaat er niet om wat ons meer aanspreekt. Het gaat erom of we ons in het woord, in het spoor van het woord van God bevinden. In de catechismus wordt het geloof en de ervaring, de bevinding van het geloof, heel dicht bij elkaar gehouden. Wat er ten diepste van de Heilige Geest gezegd wordt, is niet zomaar een constatering, maar het wordt heel nadrukkelijk aan het hart van de mens gelegd. Geloof en bevinding van het geloof, zij horen bij elkaar. Een mens gelooft de dingen die van God zijn en de dingen die van de Geest van God zijn, omdat hij erdoor geraakt is, omdat het iets met hem of haar gedaan heeft. En om nu te verstaan wat het betekent dat het woord iets met u doet, moet het u worden uitgelegd. Dan zult u zich onder het woord moeten begeven, om daaruit de rechte regel van de bediening van de Heilige Geest te vernemen. Wie de Heilige Geest is en wat de Heilige Geest doet. Meisjes en jongens, gelukkig dat jullie vragen hebben. Er zijn zoveel mensen die geen vragen hebben, die alles maar zo gemakkelijk accepteren. Toen de Heilige Geest uitgestort werd met Pinksteren, kwamen er mensen met vragen. Er waren er ook met antwoorden. Oh, die mensen zijn dronken, ze zijn vol zoete wijn. Gemeente, gelukkig als we vragen hebben, net zoals op de dag van Pinksteren. Maar niemand blijkt te weten wat er precies gebeurd is. Een geluid als van een geweldig gedreven wind en de aanblik van gedeelde tongen als van vuur. De ervaring was overweldigend. Iedereen was er vol van. Petrus gaat daarom in heldere bewoordingen uiteenzetten wat er eigenlijk aan de hand is. Hij zegt, wat u ziet mensen en wat u hoort is de vervulling van de belofte van God. Pinksteren is de slotzang van het kerstfeest. God heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat kun je hier zien. Het komt van boven. Het komt uit de troonzaal van de hemel. Het is uit God. Gemeente, wanneer u Petrus dan zo in uw gedachten ziet staan, op die eerste Pinksterdag, als hij het woord van de Heere spreekt, sluit dat nauw aan bij wat we hier in de catechismus vinden. De toonhoogte is eigenlijk dezelfde. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ten eerste dat hij met de Vader en de Zoon waarachtig God is. Als wij spreken over de Heilige Geest, brengen we hem nog wel eens in verband met onszelf. Dan denken we aan de bekering van een mens. Het werk van de Heilige Geest in die mens, aan het geloof van een mens, aan wedergeboorte, aan heiliging, aan heerlijkmaking. We denken aan de kinderen van God, aan de kerk des Heren. We denken aan de gemeenschap der heiligen. Ja, het hoort er allemaal bij. Alleen de catechismus zet hem, door allereerst naar boven te wijzen, heel terecht op zijn eigen plaats. Wil je wat zeggen over de Heilige Geest? Over wie gaat het dan? Dan gaat het over God. Het gaat allereerst over de eer van God. Het is eigenlijk zo onmogelijk, gemeente, om er iets over te zeggen. Want kunt u nu precies zeggen wie God is? We zeggen van God dat hij enig en almachtig is, rechtvaardig, heilig en hoog verheven, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. De Heilige Geest is God. De wereld van vandaag, zeggen moderne theologen en allerlei mensen die zich in sectarisch water begeven, u dat niet na, die zien in de Heilige Geest veel meer een iets. De Heilige Geest is niet een persoon, maar iets onbepaalds, een soort kracht. Of, en nog gevaarlijker misschien, een soort gevoel. Maar, zegt Jeremia, gevoel is bedriegelijk en ons hart is arglistig. Dodelijk is het vol venijn, meer dan enig ding. Dus ga wel in het spoor van het woord van God. De Heilige Geest is geen kracht die van God uitgaat. En hij is geen gevoel dat van de Heere uitgaat. Misschien ziet dat wel zo. Mensen zien dat wel zo. Maar als je dat doet, verlaag je de Heilige Geest. Dan ga je hem met een kleine letter schrijven. De Heilige Geest als een geest, maar geen persoon. Maar als we de Bijbel openen en het woord laten spreken, komen we tot deze belijdenis. De Heilige Geest is tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig, dat is echt, een eeuwig God. De Heilige Geest is almachtig. Hij is iemand die spreekt in het hart van Gods kinderen. En hij spreekt door Gods kinderen. Van alle kanten bent u hier naar de kerk gekomen. De een ziet onderweg meer van de natuur dan de ander. Maar dit werk van de Heilige Geest is er al zoveel duizenden jaren. Toen de wereld geschapen werd, zweefde de Heilige Geest over de wateren. Bij de schepping broedde de Geest als het ware op de wateren. En nadat de schepping gereed was, is de Heilige Geest blijven werken tot op de dag van vandaag. Er staat in de Bijbel dat de Heere het gelaat van het aardrijk, het gezicht van de aarde, vernielt. De aarde heeft een gezicht en elk voorjaar zien we dat weer nieuw worden. Maar van wie komt dat? Van de Heilige Geest. Dat is toch heel indrukwekkend. Er staat in de Bijbel dat hij de herten jongen doet werpen. Dus dat is het werk van de Heilige Geest. En het nieuwe leven uit de moederschoot is van de Heilige Geest. We zien zijn werk ook in het kunstzinnig bezig zijn in de tabernakel door Bezaliel en Aholiab. We denken aan de Heilige Geest als we David op de harp zien spelen. De Heilige Geest daalde neer op de Heere Jezus bij zijn doop in de Jordaan. Door die geest kon de Heere Jezus aan zijn apostelen bevel geven om heen te gaan en te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je ontkent dat de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon één eeuwig en waarachtig God is, dan ben je van het christelijk geloof vervallen. Athanasius begint zijn belijdenis met het noodzakelijk geloof in de heilige drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. De Heilige Geest als persoon die het geheim van de Vader schrijft in de harten van zondige mensen. Het is de Heilige Geest, gemeente, die het aan zondaren leert om de enige naam tot zaligheid lief te hebben. Dat is de belijdenis van de kerk der eeuwen. Een belijdenis die zich één weet met de kerk van alle eeuwen en de christenheid zoals die zich wereldwijd openbaart. En vanuit dit belijden gaat de catechismus naar het persoonlijke, ik geloof. Die persoonlijke toepassing naar eigen hart en leven is voluit bijbels, geheel en al gereformeerd en reformatorisch. Want, zo staat er in het antwoord van vraag 53, hij is ook mij gegeven, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakte. Dat brengt ons bij het tweede aandachtspunt. Maar we zingen eerst Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden moog bewaren, en dat uw geest mij ware wijsheid leer. mijn oog verlicht, de nevels op doe klaren, dat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet alom zich openbaren. We noemden u Psalm 119, vers 9. Onze tweede gedachte, zijn heerlijk werk. De catechisme spreekt vervolgens over het zaligmakende werk van de Heilige Geest in de harten van zondige mensen. De Heilige Geest wil werken in harten van mensen zoals wij zijn. Deze persoon wordt nu in de catechisme zo trefzeker getekend. Het ligt in het welbehagen van de Vader om zondaren zalig te maken. Dat welbehagen van de Vader waait uit over de volken van de wereld. In Handelingen 2 worden een aantal volkeren genoemd. Parthers en Meders, Edomieten en inwoners van Mesopotamië. En als Johannes op Patmos staat en hij een blik mag slaan in de hoge hemel, schrijft hij: ze komen uit alle volken, uit alle geslachten, uit alle talen, uit alle naties. Gemeente, het welbehagen van de Vader en zijn verkiezende liefde vallen samen. Nu dus het tweede gedeelte van het antwoord op de vraag van de catechismus. Hierin staat ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Het gaat hier over de Zoon. De Zoon die alle gerechtigheid heeft aangebracht en de zaligheid voor zijn kinderen daadwerkelijk heeft verworven. Nu heeft hij die zaligheid niet alleen verdiend, maar die moet ook worden toegepast door de Heilige Geest. De rijke en overvloedige genade van God is er. Maar het gaat erom dat u weet daarin te delen. Niet alleen moet u weten wat Christus voor zondaren gedaan heeft, Maar het gaat er ook om dat dit wordt toegepast in uw hart. Door het werk van de Heilige Geest kunnen we zeggen, die genade is ook mijn genade. We hebben het samen gelezen uit Johannes 16. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het zal het u verkondigen. De Heilige Geest zal Christus verheerlijken. Dat wil zeggen, Christus zal roem krijgen. De Heilige Geest maakt Christus en al zijn weldaden deelachtig. De Heilige Geest eist daarbij voor zichzelf geen grote plaats op. De Heilige Geest is heel bescheiden, lezen we in het woord van de Heere. Hij blijft op de achtergrond en wijst altijd heen naar de Heere Jezus Christus. Verloren mensen aan de voeten van de Heere Jezus brengen is zo typerend voor de Heilige Geest. De Heilige Geest doet niets liever dan gebroken mensen te laten delen in de heling van de zaligmaker van zondaren. Hij zelf blijft daarbij bescheiden op de achtergrond. Luther heeft het werk van de Heilige Geest eens in een paar woorden heel treffend aangegeven. Als u wat van Luther gelezen heeft, herkent u hem er wel in. Luther zegt, ach, die arme Heilige Geest. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, wat de Heilige Geest nu altijd voor een ander doende is. Hij komt zelf nooit in het middelpunt te staan. Die arme Heilige Geest, hij kan niet anders dan Christus verheerlijken. Hij werkt het geloof dat de kerk des Heren uitdrijft naar de Heere Jezus Christus. Hij is de werkmeester van het geloofsleven in de harten van Gods kinderen. Hoe werkt de Heilige Geest dit? Daar kun je allerhande woorden aan wijden. Zijn werk is heel gevarieerd. Het gaat ons niet aan de Heilige Geest in een keurslijf te dringen. Als Brakel schrijft over de bekering, geeft hij verschillende manieren aan waarop de Heilige Geest werkt. En hij schrijft zelfs, als ik nu niet genoemd heb zoals het bij u is gegaan, dan moet u zich geen zorgen maken. Want het werk van de Heilige Geest is nog veel kleuriger dan ik onder woorden kan brengen. Als we onze gedachten over het werk van de Heilige Geest wat willen laten gaan, denk ik dat we dit met een voorbeeld wel iets duidelijker kunnen maken. Kinderen, jullie hebben vast wel eens een bouwvallig huis gezien. In de stad bijvoorbeeld, je zegt dan, jongen, wat staan hier oude huizen? Zouden er mensen in wonen? Stel nu dat papa en mama zo'n oud huis zouden kopen. Dan zeg je, nou, maar daar ga ik niet in wonen. Nee, zegt papa, we gaan het huis eerst verbouwen. We gaan dingen wegbreken en weghalen en daarna gaan we vernieuwen. Voordat we erin gaan wonen, gaan we er heel veel aan doen. Het is maar een zwak voorbeeld, gemeente. Maar als je nu eens het werk van de Heilige Geest ernaast zet. De Heilige Geest gaat werken aan de zondaar. Breekwerk. Want uw levenshuis is een vervallen huis. Wat deugt er eigenlijk aan? In de grond van de zaak helemaal niets. Daarom laat de Heilige Geest bergen van schuld en zonde zien. Hij laat ons de diepte peilen van ons ongeloof. Wie zit er op de troon in uw levenshuis? Kijk eens goed. Uzelf. Maar de Heilige Geest haalt u van die troon af. Waar zegt u? Waar is dan mijn plaats? Met eerbied gezegd, kijk eens naar die bank. Ja, maar dat is een zondaarsbank. Zou u daar niet in passen? Gemeente, de Heilige Geest brengt ons van onze troon af en plaatst ons in de zondaarsbank. En dan zit je ook nog eens je leven lang. Maar er volgt wel iets op, namelijk om steeds weer en steeds meer te gaan leven uit genade. Om uit genade te leven moet je in de zondaarsbank zitten. Als de Heilige Geest aan uw levenshuis werkt, let er dan eens op dat Hij alles in uw leven afbreekt. Zelfs tot en met de fundamenten. Waarom doet Hij dat? Vraagt u? Want ik wil graag houden wat ik bezit. Dat is toch niet verkeerd? Zo kunnen we dwars liggen, gemeente. Waarom maakt de Heilige Geest alles zo leeg? Wel, om het vol te maken. Om ons vol te maken met het werk en de persoon van de Heere Jezus Christus in de weg van het geloof. Dus de Heilige Geest laat u niet aan uw lot over, zo in de trant van, nu moet u het zelf maar uitzoeken. Ik heb u leeg gemaakt en nu moet u maar zien hoe u weer vol wordt. Nee, de Heilige Geest maakt leeg om vol te maken. Dat is een geweldig werk. Dat is eigenlijk geen restauratie, nee, dat is vernieuwing. Dat is een werk waarvan onze belijdenis zegt dat het de schepping van hemel en aarde te boven gaat. We kunnen dat lezen in de Dordtse leerregels. Hoe zit dat dan, meisjes en jongens? Waarom dan gaat het werk van de Heilige Geest er bovenuit? Wel, toen God de hemel en de aarde schiep, ondervond de Heilige Geest geen tegenstand. Er waren geen tegenkrachten. Maar als God door zijn Heilige Geest mensen herschept, als iemand wederom geboren wordt, dan daar verzet een mens zich tegen. Alles komt dan in opstand. Er is dus heel wat voor nodig om een mens klein te krijgen. En u moet u goed begrijpen hoe ik dat bedoel, maar ik zeg het wel, je bent niet zomaar 1, 2, 3 bekeerd. Voor sommige mensen is het een handomdraai. Als het omslaan van een pagina van je levensboek, om het zomaar eens te zeggen. We mogen de Heilige Geest geen termijn voorschrijven, maar ik hoop wel dat u iets weet van de diepgang van zijn werk. Want omdat een mens zoveel tegenstand biedt, wordt het zo'n wonder in de Heilige Schrift te lezen dat het werk van de Heilige Geest onwederstandelijk is. Onwederstandelijk. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest uiteindelijk overal doorheen breekt, tot in de binnenste delen van de mens. En weer onze belijdenis. Hij opent wat gesloten is. En hij maakt week wat hard is. Dat doet u niet zelf. Nee, dat doet hij, de Heilige Geest. Wel nu, mag u nu zo de catechismus nazeggen dat hij ook mij gegeven is? Waar werkt de Heilige Geest dit nu veelal? Waar is de eigenlijke werkplaats van de Heilige Geest? Die is hier, in de kerk, onder het woord van God. De kerk is immers het huis van God, de gemeente van God. Smijtengeld, een oudvader uit de 17e eeuw, heeft eens als voorbeeld gebruikt als je nat wilt worden, moet je in de regen gaan lopen. Als je zalig wilt worden, dan moet je in de kerk komen. Ik las in dat verband het voorbeeld van een stuk ijzer dat duidt op de hardheid van de mens. Een ijzer moet omgebogen worden. Dat doet nu de Heilige Geest. De tegenstand die hij ontmoet, doorbreekt hij in zijn werkplaats. In het huis des Heren waar zijn woord verkondigd wordt, daar opent de Heilige Geest voor zondaren de schatkamers van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. In de preek zet God als het ware de deur van de genade wijd open. Kijk eens, zegt God, wat daar allemaal bij mij te vinden en te krijgen is. Gemeente, verbindt dat u aan Gods troon? O God, wilt u uw belofte vervullen, ook in mijn leven? Daar in zijn huis geeft hij aan een verslagen zondaar de belofte van het evangelie, tot heerlijkheid van zijn naam. Dan mogen mensen de belofte van het evangelie omhelzen. Daar aan Gods troon onderhoudt de Heere het leven van het geloof. Als de Heere vraagt, wat hebt u nodig? Is alles niet bij mij aanwezig? Dan luidt het antwoord ja. Gemeente, het is er om uitgedeeld te worden. Dan wordt het waar wat we van die mensen op de Pinksterdag lezen. Zij verkregen uit die volheid. Ze waren volhardend in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood. Alles komt voort uit de volheid die er is in het werk van Christus. Laten we niet te klein van God denken en niet karig van het werk van de Heilige Geest. Mag het te meer tot het gebed brengen. Wilt u ook onder ons zijn? Gemeente, wat een stemmen zijn er niet in deze wereld die getuigen van onheilige geesten. Je struikelt er bij wijze van spreken over. Er zijn er velen die zich verzetten tegen het werk van de Heilige Geest. Sommige mensen, ook in onze regering, zijn allergisch voor alles wat met het christendom te maken heeft. Maar laten we terugkeren naar het begin. Ik geloof. Ik geloof in de Heilige Geest. Kijken wij naar onze kinderen en kleinkinderen, als de Heer ons die gegeven heeft, dan kan de schrik ons om het hart slaan. Toch, gemeenten, het ligt gelukkig niet in onze handen, maar in de handen van Hem, die met doorboorde handen is opgevaren naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. En Hij heeft uitgestort wat u nu ziet en hoort, de Heilige Geest, tot aan de einden der aarde. Is het dan geen tijd om biddend te zingen? Uw koninkrijk komt toch, o Heer. We gaan dat doen uit het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord. En de aarde met uw vrees vervult, totdat gij uw rijk volmaken zult. Het gebed des Heren, derde vers. De Heilige Geest in zijn goddelijk bestaan was ons eerste aandachtspunt. Zijn heerlijk werk, het tweede. Maar nu ons derde punt, zijn troostvol blijven. Want we lezen van de Heilige Geest dat hij mij troostte en bij mij eeuwiglijk blijven. Waar de Heilige Geest eens zijn intrek heeft genomen, daar blijft hij. En daar gaat hij nooit meer weg. De schrift geeft ons er diverse voorbeelden van. En we zien dit bij uitstek in het leven van David en Petrus. Maar laten we de lijn doortrekken naar eigen hart en leven en vragen, heeft hij nu al intrek genomen in uw leven, in jouw leven? Hoe kun je dat nu weten? Aan verschillende dingen, ik noem er iets van. Als de Heilige Geest in je komt wonen, dan krijg je inwoning. In de Tweede Wereldoorlog kon het zomaar gebeuren dat je een stel soldaten in huis op moest nemen. Of dat er onverwachts mensen bij je binnengebracht werden die onderdak moesten hebben. Inwoning. Ja, dat kon botsen. Denk ook aan de tijd direct na de Tweede Wereldoorlog. Als je ging trouwen was er zomaar geen huis. Was je al blij als je ergens kon inwonen. Het kon goed gaan, maar het ging ook nog eens verkeerd en gaf dan problemen. Wel nu, als de Heilige Geest komt wonen in je hart, dan heb je, zoals we dat tegenwoordig soms zeggen, een probleem. Want waar de Heilige Geest komt, daar ontstaat strijd. Tussen wie en wie? Tussen de Heilige Geest en je eigen vlees. Paulus schrijft dat in Galaten 5 vers 17. De Geest begeert tegen het vlees. Dus de Heilige Geest wil iets anders dan ons vlees. En het vlees begeert tegen de Geest. Het vlees wil iets anders dan de Geest. Zo ontstaat nu die botsing. Iemand heeft eens gezegd, een christen is een gescheurd mens. Een verscheurd mens, een verdeeld mens. Wat probeer je als kind van God niet te leven voor God? Heilig, oprecht en gehoorzaam voor het aangezicht van God? Als uw lieve kinderen en erfgenamen, zo staat er in het avondmaalsformulier, dan probeer je weg te doen wat voor de Heere Jezus en de Heilige Geest niet kan bestaan. Dat wordt dan je levensinstelling. Je gooit het niet op een akkoordje en zegt niet, ik ga de grenzen opzoeken om te kijken wat nog wel en wat niet kan. Nee, dan blijf je op afstand. Niet om heiliger te zijn dan die ander, maar je wijst naar boven, de Heilige Geest, om Gods wil. Meisjes en jongens, dat is best moeilijk, want dan tel je niet meer mee in deze wereld. Dan word je aan de kant gezet, jij wilt niks, jij wilt ook nooit wat. Oh jawel, je wilt graag voor de Heere leven, maar als je A zegt, dan kun je niet tegelijkertijd ook B zeggen. Als je vriend van de wereld wilt zijn, dan word je als een vijand van God gesteld. En als je vijand van de wereld bent, ja, dan wil je zo graag voor de Heere leven. Paulus zegt, om aan Christus gelijkvormig te zijn, en om zijn woorden na te spreken en om zijn weg te bewandelen. Dat valt niet altijd mee. Heer Jezus heeft dat ook gezegd. Delen in zijn lijden. Dat wil zeggen, de weg van de Heer Jezus is niet over rozen gegaan. Het leven van Gods kinderen gaat daarom ook niet langs een pad van rozen. Het kan een weg van verdrukking zijn en van uitgeworpen worden. Maar het is wel de weg achter de koning aan. De Heilige Geest vertroost hen op die weg. Hij zegt, ik laat u nooit in de steek. Als u dan voor koningen en overheden gesleept wordt, zal de Geest door u spreken. De Heer Jezus heeft dit beloofd. Gemeente, waar dit pad, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof gegaan wordt, is ook de blijdschap die Jezus gekend heeft. Want er staat geschreven dat hij, Jezus, voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Hebreeën 12 vers 2. Zo is het ook in het gaan achter de Heere Jezus aan. Om de vreugde ons voorgesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. De vraag dringt zich op. Wat is eigenlijk blijvend in het leven? Als ik zo eens de wereld overzie, gemeente, eindigt alles en is alles eindig. Eens zal de tijd er niet meer zijn. Waarin vind je dan houvast? Alleen in het werk van de geest. Want zo staat er in het antwoord, hij blijft eeuwig bij mij. Daar heb je het geheim van de volharding der heiligen. Als je daar nog iets meer over wilt lezen, neem dan vanavond nog even het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels over de volharding door. Het geheim van de volharding ligt niet in de heiligen, in de kinderen van God, maar in de Heilige Geest. De Heilige Geest zegt, ik laat nooit meer los. Dat alleen leidt tot het gebed. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, zo komen we tot u aan het eind van deze ochtend. Dan was u de stille toehoorder en heren, dan bidden we u, wilt u alles wat van ons was, genadig vergeven. En alles wat van u is, wilt u dat met uw zegen bekronen. Wilt u geven, heren, dat we het niet alleen met onze oorpoort gehoord hebben, maar dat het in onze harten mag weer klinken. Dat we het dichter mogen nazeggen. Dat we die levensbron zo nodig hebben. Ja, wilt u dan bijstand zenden? Heb dank voor het goede van deze ochtend. We bidden u, wilt u ook met ons zijn in het verdere van deze dag. Breng vanmiddag de gemeente andermaal samen. Als uw knecht, dominee Clemens, in ons midden mag voorgaan. Als hij een gedeelte vanuit de openbaringenbrief mag overdenken. Over dat u nou dood geweest bent en dat u leeft tot in alle eeuwigheid. Heren, wilt u ook vanmiddag aandacht geven voor uw woord. Dat we mogen verstaan wat die geest tot de gemeente te zeggen heeft. Breng ons veilig thuis waar we verwacht worden als we alleen thuis komen. Wilt u dan op ons wachten? We vragen u dit uit genade, om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot uit Psalm 118, het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw majesteit, mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Laat ieder zijn Heeren goedheid loven. Want goed is de oppermajesteit, zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Psalm 118 vers 14. We eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.